vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. We gaan verder met onze vers voor vers studie door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We behandelen vandaag versen 6 tot en met 11. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 1, vervolgens bidden en dan samen het woord van de Heer bestuderen. Paulus die schrijft onder leiding van Gods geest in Romeinen 5 vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Laten we bidden. O Vader, we danken u dat we onze aanbidding op deze wijze voort mogen zetten. Heere God, wat een voorrecht is het, Heer, om dit zalige woord zo te mogen openen. Heere, dat we de woorden mogen lezen, mogen horen, mogen bestuderen, die u hebt overgeleverd, Heer, door uw geest, door de apostel Paulus heen. U hebt ons niet in onwetendheid gelaten. U verzekert ons, Heer, van het werk wat u hebt gedaan door deze zalige woorden. Mogen het woorden zijn die een anker voor onze ziel zijn. Mogen ons vertrouwen in u toenemen, ons geloof, Heer. En mogen het ons hele levenswandel in onze Heer Jezus Christus vormen. Mogen ons denken vandaag hernieuwd worden, opdat we denken, spreken en doen overeenkomstig uw heilige wil. We bidden, we vragen en we danken in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De afgelopen weken lezen we structureel Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. En bewegen we ons vers voor vers door dit gedeelte. Maar vandaag ronden we dit stuk af. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik met jullie terugblikken waar we zo uitvoerig bij hebben stilgestaan de afgelopen weken. Want wat heeft Paulus ons onder leiding van Gods geest geleerd de afgelopen weken? Wat hebben we gezien? En wat we hebben gezien dat Paulus hier doet, is het ontvouwen van de onmetelijke rijkdom die voortvloeit uit onze rechtvaardiging, uit het geloof in de Heere Jezus Christus. En we kunnen zijn argumenten samenvatten in drie grote delen. 1. De onwankelbare grond van onze status in de Heere Jezus Christus. 2. En we hebben dat behandeld. Hè? Het lijkt misplaatst, maar het is totaal niet misplaatst. Het goddelijke proces in ons lijden. Hè? De verdrukkingen. En 3. De ultieme garantie van onze hoop. Dus we hebben gezien dat onze hele relatie met God, onze verhouding nu rust op een nieuw onwankelbaar fundament. Waar zijn we begonnen? Bij de rechtvaardiging in vers 1. We hebben gezien dat dit een voltooide juridische daad van God is. We zijn rechtvaardig verklaard. En de directe vrucht daarvan is een objectieve vrede met God. De vijandschap tussen ons en God is weggenomen. Vanuit die vrede, zo zagen we, hebben we een permanente toegang verkregen in vers 2. als kinderen die door Christus persoonlijk worden geleid bij God, worden gebracht bij God, toegang hebben. En die toegang brengt ons in een nieuw domein, een nieuwe sfeer, de genade waarin wij staan. Dit is onze vaste, stabiele positie van onverdiende gunst als kinderen van God. Vanuit deze veilige positie, als je het even zo wilt noemen, richten we onze blik op de toekomst en roemen we in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus dat is nogmaals de onwankelbare grond van onze status. Nou, nadat Paulus deze glorieuze status heeft vastgesteld, bracht hij ons terug naar de realiteit van het heden. We zagen dat we, wonderlijk genoeg, als discipelen kunnen roemen in de verdrukkingen. In vers 3 hebben we dat gezien. We hebben stilgestaan bij wat Paulus hiermee bedoelt. Het spreekt van vervolging, smaad, laster, omwille van je geloof in de Heere Jezus Christus. Maar het spreekt ook van die serieuze externe druk van het leven in een zondige, in een gebroken wereld. We roemen hierin, omdat wij weten dat God deze druk soeverein gebruikt om een proces als het ware te starten. De verdrukking produceert volharding, een door de geest gewerkte actieve standvastigheid. Deze volharding, zagen we, is niet zinloos. Het produceert ondervinding, een beproefdheid, zagen we in vers 4, een gelouterd bevonden karakter. Dit is het door God gegeven bewijs in ons eigen leven dat ons geloof echt is. En dit beproefde karakter, geworteld in de ervaring van Gods trouw, produceert op zijn beurt een diepere, vastere en meer persoonlijke hoop. Dus dat is het goddelijke proces in ons lijden. En tenslotte heeft Paulus ons de ultieme garantie gegeven waarom deze hele structuur onwankelbaar is en onze hoop nooit zal falen. We zagen dat de hoop niet beschaamt, wat betekent dat het onmogelijk is dat we uiteindelijk teleurgesteld of te schande gemaakt zullen worden omwille van ons geloof in de Heer Jezus Christus. De reden hiervoor is de uitgestorte liefde van God in onze harten. Dit is een ervaren realiteit, gewerkt door de Heilige Geest, die ons is gegeven als een zegel en een aanbetaling van onze uiteindelijke erfenis. Wat we dus hebben gezien, is hoe God ons op elk mogelijke manier zekerheid geeft in onze Heer Jezus Christus. Hij geeft ons een objectieve, juridische status in Christus. Hij geeft ons als het ware een ervaringsgericht bewijs door de manier waarop hij ons door het lijden heen vormt. En hij geeft ons een innerlijk bovennatuurlijke getuigenis door zijn eigen geest. En met dit in gedachten gaan we dit gedeelte afronden. Nou, wat ons vanmorgen te wachten staat is ontzagwekkend. Dus we hebben de ultieme innerlijke garantie van onze hoop gezien in vers 5. Dus de uitgestorte liefde van God in ons hart door de Heilige Geest. Maar Paulus laat ons zien dat deze innerlijke zekerheid niet op zichzelf staat. Hij weet dat ons hart, het menselijke hart, heeft een objectief historisch anker nodig waaraan het die ervaring kan vastmaken. En dit is waar hij ons op wijst in versen 6 tot en met 11. Hij gaat ons het onweerlegbare bewijs en diepe grond van die liefde van God laten zien, zodat onze zekerheid niet op ervaring rust, maar ook gefundeerd is in een historisch bewijs. En hij zal die unieke aard van Gods liefde definiëren, ons wijzen op de ultieme demonstratie of demonstratie ervan aan het kruis en op basis daarvan een sluitend argument bouwen voor onze eeuwige zekerheid. Vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Dus Paulus gaat verder, maar let op dat de zin begint met want. Waardoor we dus moeten onthouden dat Paulus bezig is met een centrale gedachte. Hij is een punt aan het maken. Dus we mogen dit niet isoleren. Het woordje want introduceert de reden, de onderbouwing, het bewijs voor de claim die hij zojuist in vers 5 heeft gemaakt. Hij heeft gezegd, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. De vraag is dan, hoe weten we zeker dat die uitgestorte liefde echt is en niet slechts emotie of zelfbedrog? Waar is die liefde objectief en historisch bewezen? En dat is het antwoord wat we zien in vers 6. Paulus geeft een compacte maar rijke samenvatting van het evangelie. Let op wat hij doet. Hij confronteert ons weer Nadat hij dat in de eerste drie hoofdstukken al heeft gedaan, confronteert hij ons weer met wat onze conditie was. Onze staat voordat we in Christus waren. Hij schrijft, toen wij nog krachteloos waren. En dat woord krachteloos is cruciaal. Wij waren krachteloos, omschrijft Paulus, en we moeten weten wat hij hiermee bedoelt. De vertaling ten eerste is correct. Het Griekse woord betekent letterlijk zonder kracht. In de evangelie en in handelingen wordt dit woord meest gebruikt om mensen te beschrijven die fysiek ziek of zwak waren. Denk aan een zieke die niet uit zijn bed kan opstaan, een verlamde die niet kan lopen. Dit fysieke beeld is de sleutel. Het is een beeld van complete hulpeloosheid en de onmacht om je eigen situatie te veranderen. Denk aan die man die zijn vrienden nodig had om hem bij de Heer Jezus Christus te brengen. Die man had zelf niets kunnen doen om tot de Heer Jezus Christus te kunnen naderen. Hij was krachteloos. Nou, wanneer Paulus dit woord in onze tekst gebruikt, past hij dit beeld van totale hopeloosheid toe op onze geestelijke en morele staat voor God. Krachteloos zijn betekent dat we als gevolg van de zondeval in een staat van absolute onmacht verkeren om onszelf geestelijk te redden of te verbeteren of om God op welke wijze dan ook te behagen. Deze leer van menselijke onmacht, het totale onvermogen van de gevallen mens, wordt niet alleen in dit ene vers genoemd, maar wordt door de hele schrift heen op verschillende wijze onderbouwd en getoond. Denk bijvoorbeeld aan Paulus zijn schrijven aan de Korintiërs. In 1 Korinthe 2 vers 14 schrijft Paulus en hij past het toe op het verstand van de natuurlijke mens. Hij schrijft, maar de natuurlijke mens, dat is de ongelovige mens, de mens in zijn verdorven staat, die niet gelooft, die niet wedergeboren is. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. En dan gaat hij verder. Hij kan ze ook niet leren kennen. Waarom niet? Omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Let op de absolute taal die Paulus gebruikt. Hij kan ze ook niet leren kennen. Er is een fundamentele onmacht, een totaal onvermogen in het menselijk verstand om God en zijn evangelie uit eigen kracht te kunnen bevatten. Het is er niet. Het besef van onze volstrekte geestelijke onmacht, van de totale verdorvenheid, is een fundament onder het evangelie van genade. Wie niet begrijpt dat de mens van nature totaal onbekwaam is om God te zoeken of zijn waarheid te ontvangen, begrijpt het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet. Gods woord leert geen gedeeltelijke zwakte. Het leert een volstrekte geestelijke dood. Dat is wat onderwezen wordt. Schrijf Paulus bijvoorbeeld niet aan de Efeziërs in Efeze 2 vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Een dood persoon heeft geen kracht. Het heeft een kracht van buitenaf nodig om tot leven gewekt te worden. Lazarus kon niet zelf uit de dood opstaan. Als Christus hem niet had geroepen, dan was hij daar in dat graf blijven liggen. Dit is het Bijbelse beeld van onze natuurlijke staat. Niet alleen in de wil van de mens, maar ook in het verstand. De natuurlijke mens kan de dingen van de geest niet kennen. Niet alleen omdat hij ze niet wil, maar omdat hij ze niet kan zien. Wie dit verzwakt, en we zien dit in veel kringen om ons heen gebeuren, en niet alleen in christelijke kringen, dit is ingegraveerd in ons Hollands denken, wie dit verzwakt, zal genade reduceren tot hulp. Je hebt slechts hulp nodig in je leven. Niet, je moet nieuw gemaakt worden. Nee, je hebt hulp nodig met de problemen in je leven. Men zal van bekering een beslissing maken. Kies voor Jezus. Kies vandaag voor Jezus. En het evangelie zal dan als het ware een aanbod worden in plaats van een gebod. Als je Handelingen leest en als je ook leest hoe de Heer Jezus zijn bediening start, Hij gebiedt: bekeer u en geloof het goede nieuws. De apostelen roepen op tot bekering. Je komt nergens het idee tegen dat er een God ergens in de hemel verdrietig is en die met open armen wacht en denkt: oh, komen jullie naar mij, want ik ben verdrietig, ik heb jullie nodig. Nergens. Er zit een heilige God op de troon en die God roept mensen op om te bekeren en te geloven in zijn zoon. Dat is wat hij doet. En we moeten weten dat er geen genade kan, doet zijn werk niet als de mens nog zelf iets wil bijdragen. Dan is het geen genade. Dan zoek je loon. En loon van de zonde is de dood. Daarom is dit besef onmisbaar. Eerst voor onszelf als discipelen, opdat wij verstaan wat God gedaan heeft toen hij ons tot leven riep. En ook voor hoe wij naar anderen kijken. Niet als mensen die er bijna of dichtbij zijn, want niemand is er bijna. Je bent of in Christus of je bent niet in Christus. Dat zijn de twee werelden die de schrift schetst. Je bent van hem of je bent niet van hem. En het helpt ons om in te zien dat wanneer wij het evangelie verkondigen, dat we spreken tot mensen die dood zijn in hun zonde en levend gemaakt moeten worden door de Heer Jezus Christus. Dus de onbekeerde mens mist de kracht om een leven te leiden dat God behaagt. Zijn wil is gebonden door de zonde. Daarom zeg ik wel vaker, we gaan niet in discussie en vooral niet wanneer het gaat om de doctrine over de uitverkiezing. Ik ga niet meer in discussie met mensen over vrije wil. Niemand heeft vrije wil. De wil van de gevallen mens is gebonden. Het neigt alleen maar naar het kwade. Dus wat moet gebeuren, is dat God mensen roept zoals de Heere Jezus Lazarus riep uit het graf, om zich te bekeren en te geloven in de Zoon, opdat zij leven krijgen. Dat is wat er moet gebeuren. Dus zijn wil is gebonden door de zonde. Let op hoe Paulus het omschrijft aan de Romeinen verderop. In Romeinen 8 vers 7 en 8. Hij schrijft: immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Waarom niet? Want het kan dat ook niet. Het kan dat ook niet. En let op wat er staat in vers 8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ze kunnen God niet behagen. Ik ben niet onder de illusie dat wat ik ook maar deed voor mijn bekering, hoeveel mensen daar onder de indruk van waren, dat het God ooit heeft behaagd. Want Hebreeën leert ons, alleen geloof kan God behagen. Er is niets wat ik heb gedaan toen ik ongelovig was, al had ik een fortuin weggegeven. Er is niets wat God behaagt, behalve het geloof in zijn zoon. De Heere Jezus zelf onderwijst deze waarheid met absolute helderheid in Johannes 6, vers 44. Hij zegt: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De reden dat de Vader een mens moet trekken is juist omdat de mens zelf krachteloos is. De mens mist het vermogen om uit zichzelf tot Christus te komen. Dus dit wat Paulus hier voor ons schetst, is zo cruciaal. En daarom dienen wij mensen van twee dingen te zijn. Mensen die de waarheid verkondigen en mensen van het gebed. Want ook wij als christenen hebben niet het vermogen om mensen te bekeren. Dus wij moeten mensen zijn die zich vasthouden aan de waarheid en dat verkondigen. En wij moeten mensen zijn die bidden voor de zielen van hen die verloren zijn. Dat soort mensen horen wij te zijn. De mensen zijn krachteloos. Dus het is Bijbels diagnose van totale onmacht van de mens op elk niveau. We zijn blind in ons verstand, gebonden in onze wil en dood in ons wezen. Maar veel mensen zeggen: oké, dit is doemprediking. Maar dit is glorieus nieuws. Dat is wat dit ding is. Velen vinden van niet, maar het is glorieus nieuws. Waarom? Het is deze diepe, hopeloze diagnose die de daad van Christus zo glorieus maakt. Dat is wat het is. Want kijk nogmaals naar wat Paulus direct na het vaststellen van onze krachteloosheid beschrijft. Hij beschrijft de goddelijke reactie op onze onmacht. Het sterven van onze Heer Jezus Christus op de bestemde tijd voor goddelozen. Dus te midden van ons onvermogen, waarin wij niets konden doen, handelde God op zijn moment. Dus het Griekse woord voor tijd hier duidt niet zomaar op een willekeurig moment in de geschiedenis. Het duidt op het specifieke, cruciale en door God vastgestelde tijd. Dit leert ons tenminste twee dingen. 1. Gods soevereiniteit. De dood van onze Heer Jezus Christus was geen ongeluk. Het was het centrale punt in Gods eeuwige heilsplan. Het was uitgevoerd op de precieze dag en het precieze uur dat hij had voorbestemd. Als je Johannes leest, hoe vaak lees je? Zijn uur was nog niet gekomen. Zijn uur was nog niet gekomen. Paulus schrijft bijvoorbeeld ook aan de Galaten in Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. God bereidde de geschiedenis voor op dit ene beslissende moment. Petrus spreekt hier ook van, vervuld met de geest van God in handelingen. Wat een dij van een preek geeft Petrus. Hij zegt dan, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. Hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Let op, overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God is de Heer Jezus Christus overgegeven. Dus we zien Gods soevereiniteit en dat uit zich ook in zijn initiatief. Omdat wij krachteloos waren, konden wij het moment niet bepalen. God heeft niet op ons gewacht. Hij nam het initiatief en brak in onze hopeloze situatie op het moment dat hij zelf had bepaald. Dus Christus is op de bestemde tijd gestorven. Maar let op hoe Paulus onze staat weer benadrukt. Dus nog, je zou bijna denken dat Paulus een doemprediker is. Voor wie is Christus op de bestemde tijd gestorven? Hij schrijft voor de goddelozen. Dus Paulus maakt zijn beschrijving nog explicieter. We waren niet alleen krachteloos, we waren ook goddeloos. Het is een diep moreel en geestelijk woord dat Paulus hier gebruikt. Het betekent onder andere godvijandig, oneerbiedig. Iemand die leeft zonder ontzag voor God en zijn geboden. Het beschrijft een staat van actieve rebellie en onverschilligheid jegens de schepper van hemel en aarde. En let op de plaatsvervangende daad. Christus is gestorven. Het woord voorspreekt in de context van in plaats van. En ten behoeve van. Het is de dood van de een in de plaats van velen. De Zoon van God nam de plaats in van de goddelozen. Volgens mij heb ik jullie dit al verteld. Is dat de plaatsvervangende dood van Christus wordt bestreden in veel kringen. Dit is iets wat we moeten bestrijden. Christus de rechtvaardige stierf in de plaats van onrechtvaardigen. Dat is wat de schrift ons leert. Maar zie dus hoe glorieus dit is. Juist omdat wij volkomen krachteloos waren om onszelf te redden, kwam Christus, kwam de Zoon van God, op het door God vastgestelde moment. Puur. En alleen uit de liefde en genade van God om te sterven in onze plaats. Dus onze totale onmacht, onze onwaardigheid zijn de achtergrond die de soevereine, genadige en reddende daad van Christus zo onvoorstelbaar en glorieus maken. Oké, laten we nu kijken hoe Paulus dit verder uitvouwt. Dus, want het is prachtig. Hij heeft zojuist dus vastgesteld dat Christus stierf voor krachteloze en goddeloze mensen. Nu gaat hij de onvoorstelbare aard van die daad zetten tegenover de hoogst haalbare vorm van menselijke liefde en opoffering. Dus hij schrijft in vers 7, laten we lezen. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens, immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Dus Paulus gebruikt dit vers als een retorische opstap. Hij doet een beroep op de algemene menselijke ervaring en moraal om een punt te maken waar iedereen het eens mee moet zijn. Dus hij springt en hij maakt een onderscheid tussen twee soorten mensen. Hij heeft het over de rechtvaardige mens. He, dit is een persoon die moreel correct is, die de regels volgt, die doet wat juist en eerlijk is. Wij allen hebben respect voor zo'n persoon. Wij allen bewonderen zo iemand. Maar, schrijft Paulus, wie zou voor zo iemand sterven? Hij schrijft, nauwelijks iemand zou voor zo'n persoon sterven. Zijn rechtvaardigheid alleen inspireert zelden tot het soort liefde dat leidt tot zelfopoffering. Dus wij kunnen allemaal iemand hebben die we bewonderen. Maar de vraag is, zou je sterven voor zo iemand? Nauwelijks. En dan omschrijft hij de rechtvaardigheid, dus dan gaat hij verder. Dan heeft Paulus het over de goede mens. Dus hij gaat een stap verder. De goede mens is niet alleen rechtvaardig, maar ook welwillend, vriendelijk. Iemand die goed doet. Dit is de persoon van wie je houdt. Iemand wiens leven een zegen is voor de mensen om zich heen. Paulus erkent dat het misschien hoogstens denkbaar is dat iemand de moed zou hebben om zijn leven te geven voor zo'n uitzonderlijk goed en geliefd persoon. De moed. Dus zelfs dat is een zeldzame daad. En we moeten de ironie hier niet van missen. Want Paulus heeft in hoofdstuk 3 al gezegd, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand goed. Maar nogmaals, Paulus schrijft retorisch. Dus wat Paulus hier doet, is het absolute limiet van menselijke liefde vaststellen. Denk ook aan de liefde van een moeder voor een kind, van een vader voor een kind, voor een man voor zijn vrouw, andersom. Hij gaat naar het absolute limiet. En het enige wat zijn lezers en zijn hoorders kunnen doen, is instemmen met wat hij zegt. En let dan op vers 8. Dus let op hoe Paulus zijn argument nu naar een climax brengt. Hij heeft het fundament van menselijke liefde gelegd, het limiet daarvan, schaars, zeldzaam en op zijn best gericht op een goed mens. Nu toont hij ons een liefde van een volkomen andere orde. In vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dit vers verdient een hele eigen studie. Maar we behandelen het vandaag gewoon in de oorspronkelijke flow van Paulus zijn gedachten. Het is geen herhaling van vers 6 vooropgesteld. Let op wat we zien. In vers 6 was de focus op Christus. Christus is gestorven. Hier verlegt Paulus zijn focus en zoomt hij in op de ultieme bron van onze redding. Dus hij zoomt nu in op de Vader. De dood van Christus was geen geïsoleerde daad van de Zoon. En ook geen tragedie die de Vader in wanhoop aanzag. Paulus leert ons dat het kruis het initiatief was van de drie enige God, van de Vader, van de Zoon en van de Geest. Het was de Vader die uit liefde de Zoon zond. Dat is wat we zien. Wat leert een van de bekendste versen ons van de schrift? Johannes 3:16 leert ons, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het kruis is de daad waarin de liefde van de Vader en de gehoorzaamheid van de Zoon perfect samenkomen. En de schrift is hier heel expliciet over. We mogen nooit, en het gaat rond in kringen, nooit de onbijbelse gedachte hebben van een boze, onwillige vader die door een liefdevolle zoon overgehaald moet worden om ons te vergeven. De schrift leert ons dat het kruis van begin tot eind voortkwam uit het liefdevolle hart en het soevereine initiatief van onze God. We zagen het in Johannes 3, vers 16, maar let ook op wat we lezen in 1 Johannes 4, vers 10. Hij schrijft, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Let op de volgorde. Het begint niet bij ons. Het begint nooit bij ons. Het begint bij Hem. Hij heeft ons lief gehad. Dit is de bron, de oorsprong van alles. En wat was de ultieme uiting van die liefde? Dat Hij zijn Zoon gezonden heeft. Zijn eigen Zoon. Dus de verzoening, het werk van Christus aan het kruis, is niet iets wat de Zoon deed om de Vader te overtuigen om ons aan te nemen. Let er bijvoorbeeld op Efeze 1, versen 4 en 5. We gaan hier zien dat het niet pas begon in de Hof van Eden na de val. Paulus trekt het terug tot in de eeuwigheid. Hij schrijft, omdat Hij, God, ons heeft ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Waarom? Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Het hele plan van onze zaligmaking, onze uitverkiezing, onze bestemming als kinderen komt voort uit het welbehagen, de goede wil van de Vader nog voordat de tijd begon. Het is zijn eeuwige, soevereine initiatief. Kunnen we er met ons verstand bij? Absoluut niet. Wij kunnen niet denken voordat de tijd begon. Wij denken in alles als mensen in tijd. Maar onze God is eeuwig. Hij kent geen begin, Hij kent geen einde. We zien hier dus een prachtig werk. Het is het eeuwige plan van de Vader uitgevoerd in de geschiedenis door de gewillige gehoorzaamheid van de Zoon. En het wordt toegepast in onze harten door de Heilige Geest. En let op wat God doet. Paulus schrijft dat Hij zijn liefde bevestigt. Dat God zijn liefde bevestigt. Het Griekse woord hier betekent demonstreren, bewijzen, aanbevelen, samenstellen. Gods liefde is geen vage, abstracte emotie of een filosofisch concept. Het is een liefde die zichzelf heeft bewezen met een onweerlegbaar historisch feit. Het kruis is Gods tentoonstelling. Het is hoe God voor eeuwig vastlegt en demonstreert wat de aard en diepte van zijn liefde is. Hij praat niet alleen over het feit dat Hij liefde is. Hij bewijst zijn liefde. Hij heeft het bewezen. En let op voor wie Hij dit doet. Hier zien we dus de tegenstelling met vers 7. Let op hoe radicaal dit is. Toen wij nog zondaars waren. Dus we hebben vastgesteld zojuist dat de mens misschien de moed zou hebben, misschien zou sterven voor een uitzonderlijk goed mens. Maar Paulus zegt dat God zijn liefde niet bewees toen wij goed waren of rechtvaardig of zelfs maar neutraal. Hij deed het toen wij nog zondaars waren. Dit duidt op onze status als overtreders van Gods wet. Als hen die schuldig zijn. En let op hoe radicaal anders dit is van het gevallen beeld en de aard van menselijke liefde. Menselijke liefde reageert op de waarde die zij in een ander zien. Dat is menselijke liefde. Dat is niet de aard van Gods liefde. De Heere Jezus stierf niet voor ons omdat Hij iets lieflijks in ons zag. Het maakt me niet uit in hoeveel kringen mensen praten over je waardigheid. Er was niets waardigs in je. Helemaal niets. Let op wat er staat. Krachteloos, goddeloos, zondaars. Er was niets waardigs in ons. Maar Hij stierf voor ons, opdat we aangenomen zouden worden door het geloof in Hem. Zijn liefde is geen reactie op onze goedheid, maar een soevereine en genadige daad richting onze schuld. Ik snap niet waarom we het nodig hebben, als het ware, om zoetsappigheid van het evangelie te maken. Terwijl als ik dit lees, de liefde van God wordt alleen maar groter. Ik was totaal verdorven. En ergens is er een goede God die geen onrecht kan verdragen. Die het niet wil zien. Die heilig is in zijn wezen. En hij ziet neer op mij, op ons. En stuurt zijn volmaakte zoon om te sterven aan het kruis voor mij, voor ons. Waarom zouden we het romantisch moeten maken? Dit is de ultieme daad, het ultieme bewijs van liefde. Dat zien we hier. Dit vers is dus het onwankelbare fundament voor de innerlijke ervaring wat we zien of waar we van lezen in vers 5. Dat is dit. Dat is dit. En daarom soms, we hebben het er wel eens over wanneer je als broeder of zuster door dingen heen gaat. Wij zijn heel direct omdat de schrift direct is. En ja, je houdt rekening met de gevoelens van mensen en noem maar op. Maar wanneer mensen komen met, ik voel dat God ver is. Wij zijn de eerste die zeggen, kijk, het maakt me niet uit wat je voelt. Wat heeft God gezegd? Dat is waar ik wil dat je je op richt. Luister niet naar mij, luister niet naar je gevoel, luister naar waar God heeft gesproken. En zie de daad wat hij heeft gedaan. 2000 jaar geleden is een Joodse man naar aarde gekomen, is Christus vlees geworden. En hij heeft rondgewandeld daar in Israël voor goddeloze mensen, is daar onschuldig aan het kruis gegaan. Het maakt me niet uit wat je voelt. Het maakt helemaal niet uit. Christus heeft hier gewandeld, hij is gestorven, hij is opgewekt op de derde dag. En God heeft je geroepen met de eeuwige roeping. Luister naar zijn zoon. Allen die naar mij zullen toekomen, zegt hij, ik zal geen één van hen verwerpen. Wat heeft je gevoel daarmee te maken? Helemaal niets. Helemaal niets. Dit is onvoorwaardelijke liefde. Dit is de liefde die God heeft bewezen. En laten we hem gehoorzamen en hem geloven. Oké, we zien dit glorieuze. Als het goed is, zou dit ons hart moeten versterken. Waarom? Paulus verankert onze zekerheid, niet in onze gevoelens, die wankelen. Hij verankert onze zekerheid in een historisch feit. Maar Paulus laat zien, laat Paulus dit feit van Gods bewezen liefde niet alleen als een herinnering aan het verleden staan. Hij gebruikt het als een springplank. Want nu weten we, oké, God heeft mij lief gehad. Ik weet wat er objectief in het verleden is gebeurd. Ik weet nu ook objectief wat er in het heden gebeurt, maar hoe zit het met de toekomst? Dus hij gaat dit feit uit het verleden gebruiken als het fundament om onze absolute zekerheid voor de toekomst te bewijzen. Hij schrijft in vers 9, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Dus let op de veel meer logica van de apostel Paulus. Dit is een argumentatiestijl die hij gebruikt om ons absolute zekerheid te geven. Het is een argument van het mindere naar het meerdere. Of beter gezegd van het moeilijkere naar het wat we makkelijk kunnen noemen. De logica is als volgt. Als God het moeilijkste, meest kostbare en meest, als het ware, als we het menselijk bekijken, het meest onlogische voor ons heeft gedaan, hoeveel zekerder kunnen we er dan van zijn dat hij ook het logische vervolg zal doen? Dus de manier waarop Paulus redeneert is vertroostend. Het geeft ons namelijk een zekerheid voor de toekomst die gebaseerd is op de consistentie van Gods karakter en de volbrachte daad van Christus in het verleden. Let op het vastgestelde feit. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Dit behandelen we weken. Dit is het fundament. Het wordt nu benadrukt dat dit onze huidige voltooide status is. En let op hoe? Door zijn bloed. En we moeten dit altijd blijven zien. Wanneer je de schrift leest, Paulus kan niets anders, maar dan ook niets anders dan ons te richten op die daad van Christus. Iedere keer. We zien het continu in deze brief. Het feit dat hij voor ons heeft geleden, dat zijn bloed voor ons heeft gevloeid aan het kruis op Golgotha. Iedere keer worden we daarmee geconfronteerd. Nou, het kostbare werk dat God al heeft volbracht toen wij zondags waren, is een feit. Maar let nu op. Let op wat er dus uit voortvloeit. We worden door hem behouden van de toorn. Hier beschrijft Paulus onze toekomstige zekerheid. Het behouden worden staat in de toekomende tijd en verwijst naar onze uiteindelijke redding op de dag van het oordeel. Zo waarvan worden we behouden van de toorn. En het is cruciaal om te begrijpen wat Paulus bedoelt met toorn. Wat heeft hij door de hele brief opgebouwd? Dit is de finale uitstorting van Gods heilige en rechtvaardige oordeel over alle zonden. Het is de dag van de toorn zoals we hebben gezien in Romeinen 2. Waarop God de wereld rechtvaardig zal oordelen. Het is de ultieme consequentie voor allen die buiten Christus zijn. En ik weet dat er mensen zijn, ook invloedrijke mensen in christelijke kringen, die dit idee van Gods toorn liefdeloos vinden en het niet kunnen rijmen met Gods liefde. Ze proberen het weg te redeneren of ze proberen het te verzachten. Nogmaals, jullie weten, jullie horen het, jullie merken het iedere keer. Ik heb niets te maken met gevoelens van mensen. De schrift is onze enige autoriteit. En de schrift is duidelijk. Er is een dag waarop God zijn toorn zal uitstorten over de goddelozen. Dit is geen leer van een boze profeet uit het Oude Testament. Het wordt met de grootst mogelijke ernst en helderheid onderwezen door de Heere Jezus zelf en door zijn apostelen. Dit is geen oud-testamentische doctrine. Dit is door de hele schrift zien we dit. Laten we luisteren naar de woorden van de Heere Jezus die de belichaming van de liefde zelf is. In Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. En let op, hè. De toorn, onder de toorn van God zijn, is de standaardpositie van ieder mens. Buiten Christus. Het is de realiteit waaruit we gered moeten worden. Soms zeggen mensen, ja, je moet gered worden van jezelf. Je moet verlost worden van jezelf. Je moet gered worden van de toorn van God. Dat is het. En let op in Matteüs 25, in zijn onderwijs over het laatste oordeel, spreekt hij in vers 41. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. In vers 46, en deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. De apostel Paulus, die schrijft ook aan de Thessalonicenzen in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 tot en met 10, over de Heere Jezus, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. En we moeten begrijpen, Gods toorn is geen tegenstelling van zijn liefde. Gods toorn is zijn perfecte, rechtvaardige en heilige reactie op de zonde. En dit, broeders en zusters, is waarom de boodschap van Romeinen 5 vers 9 zo glorieus is. Het feit dat er een zekere en verschrikkelijke komende toorn is, maakt de belofte door hem behouden worden van de toorn juist zo oneindig kostbaar. Wij, kinderen van God, worden behouden van de toorn van God. Dus nogmaals, de logica die Paulus hanteert, dat argument is dit. God heeft ons, toen wij nog vijanden waren, rechtvaardig verklaard op basis van de oneindig kostbare prijs van het bloed van zijn eigen zoon. Wat volgt volgens Paulus daar onmiskenbaar op? Wat geeft God of wat doet God voor de mensen die hij aanneemt als zijn kinderen? Hij bewaart ons voor het uiteindelijke oordeel, nu wij zijn geliefde, gerechtvaardigde kinderen zijn. Wij kijken met een rijkhalsend verlangen uit naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat wij weten dat we niet beschaamd gemaakt zullen worden. Daarom kijken wij daar zo naar uit. Omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Omdat wij gelijkvormig aan hem zullen worden. We zullen bekleed worden met een nieuw lichaam. Verenigd worden met onze God. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat zullen wij zien. Dus het kruis heeft niet alleen ons verleden schoongewassen, maar ook onze toekomst voor eeuwig veilig gesteld. Oké, Paulus heeft zojuist vastgesteld dat onze rechtvaardiging door Christus zijn bloed dus onze redding van de toekomstige toorn garandeert. Maar hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar. Hij wil elke mogelijke twijfel wegnemen. Let op vers 10. Hij schrijft, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? Dus let op, hè. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? Paulus herhaalt hier weer zijn hoeveel te meer logica, maar hij gebruikt het. Hij gebruikt nieuwe en nog krachtigere termen om zijn punt duidelijk te maken. Let op wat hij weer doet. In vers 6 noemde hij onze staat, of noemde hij ons in onze natuurlijke staat krachteloos en goddeloos. In vers 8 noemde hij ons zondaars. Nu in vers 10 vijanden. Dus het gaat nog een stap verder. Dus een krachteloos persoon is hulpeloos, een goddeloos persoon is oneerbiedig, maar een vijand is in actieve, bewuste oppositie. Vijandigheid en rebellie. Dit was onze natuurlijke staat in onze relatie. In deze staat van vijandschap, zo schrijft Paulus, zijn wij met God verzoend. Ook hier zien we dus die verdieping. Rechtvaardiging is een juridische term. God verklaart ons rechtvaardig. Verzoening is een relationele term. God herstelt de gebroken relatie. Hij maakt het nieuw. Dit gebeurde, zo herhaalt Paulus, weer door de dood van zijn zoon. Dus de dood van Christus heeft niet alleen onze juridische schuld weggenomen, maar ook de relationele vijandschap beëindigd. Mogen het voor ons allen duidelijk zijn die geloven. Paulus schreef het aan het begin van zijn brief. Wij zijn geliefde kinderen van God. Je bent niet aangenomen opdat God nog met een schoon of met een schuin oog van wantrouwen naar je kijkt. Je bent een geliefd, aangenomen kind van God. Verzoend met hem door de dood van zijn zoon. En nu komt dus de climax van het argument, de tweede hoeveel te meer. De redenering is als volgt. Als de dood van Christus al de oneindige kracht had om vijanden met God te verzoenen. Dus bedenk, broeders en zusters. Als de dood van Christus de kracht had om dat te doen. Maar hij is niet meer dood. Hij leeft. Dus hoeveel te meer kracht heeft het leven van Christus, de opgewekte Here, de Zoon waarin de Vader zijn welbehagen heeft, onze hoge priester die leeft om voor ons te pleiten, hoeveel te meer kracht heeft zijn leven dan om degenen die nu vrienden, die nu verzoend zijn, hoeveel kracht heeft het om hen te behouden en zalig te maken? Dat is het argument. Dat is het argument. En wat bedoelt Paulus met zalig worden door zijn leven? Dit is zo cruciaal voor onze zekerheid. Het verwijst naar de kracht van de opgestane, verheerlijkte en regerende Christus. Dat is waar het van spreekt. De zekerheid van onze uiteindelijke zaligheid rust op een dubbel fundament. Het is verankerd in het volbrachte werk van Christus zijn dood in het verleden. En in het voortdurende werk van Christus zijn leven in het heden. Als zijn dood genoeg was om vijanden te redden, dan is zijn leven oneindig meer dan genoeg om de kinderen van God veilig thuis te brengen. Kijk, het is moeilijk om te spreken, want de schrift is ingegeven door God. Het is moeilijk om te spreken van favoriete versen, maar een vers wat me iedere keer grijpt en ook in dit licht, is wat de auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zie hoe glorieus onze jullie middelaar is. Er is geen twijfel in het feit dat hij je zalig kan maken. Als je door hem tot God gaat, dan ben je verzekerd van je zaligmaking. Niet omwille van jezelf, maar omdat de Vader, de Zoon in wie hij zijn welbehagen heeft, altijd hoort. Hij heeft volmaakt de wet vervuld. In hem heeft de Vader zijn welbehagen. Daarom, plaats je hoop niet in mensen, plaats je hoop niet in ouderlingen, plaats je hoop niet in voorgangers, in wie dan ook. Er is één middelaar gegeven door God aan mensen. Jezus Christus onze Heer. Luister naar hem. En let op hoe dit vers een licht werpt op de woorden behouden worden door zijn leven. De schrijver van Hebreeën legt uit hoe het leven van Christus ons redt. Het is niet alleen het feit dat hij leeft, maar wat hij doet met het feit dat hij eeuwig leeft. Hij leeft om voor ons te pleiten. Dit betekent nu dat onze Heere Jezus op dit moment aan de rechterhand van de Vader actief functioneert en pleit als onze hoge priester en voorspraak. Hij presenteert zijn volbrachte werk continu aan de Vader ten behoeve van ons. Als je denkt aan wat er met Job gebeurde en hoe de Satan sprak over hem, dan is het in ons geval dat Christus zegt, hij is voor ons gestorven. Hetgeen wat ons behoudt is het feit dat wij bekleed zijn met zijn gerechtigheid. Dat zijn bloed ons heeft schoongewassen. En ja, de dingen die we doen verschrikkelijke dingen, domme dingen, gruwelijkheden in Gods ogen. En die dingen gaan we niet bagatelliseren. Maar wat daarboven staat is de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is hetgeen. En omdat hij altijd leeft en zijn pleidooi altijd volmaakt is, is het resultaat dat hij ons volkomen, dat is tot het uiterste, tot het einde, zalig zal maken. En we gaan afronden. Vers 11 is een passende afsluiting van dit hele betoog van Paulus. Hij schrijft, en dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dus wat is het uiteindelijke doel van ons, van de verzoening, broeders en zusters? Is het alleen maar dat we gered worden van de toorn? Is het alleen maar dat we veilig zijn? Of is er een hoger, dieper, vreugdevol doel in dit alles? Dus vers 11 is de climax. Let op de progressie die we hebben gezien in dit hele gedeelte. In vers 2. Waarin roemen we? We roemen in een toekomstige zegen. De hoop op de heerlijkheid. In vers 3. We roemen in het huidige proces, in het huidige leven, de verdrukkingen. De verdrukking volharding brengt. En volharding ondervinding hoop. En nu in vers 11 roemen we in de ultieme God. In God zelf. Dit is het einddoel van verlossing. God redt ons niet primair om ons uit de hel te houden. Hij redt ons om ons te brengen bij zichzelf opdat we roemen in hem. Zijn majesteit aanschouwen en ons daarin verheugen. Het grootste geschenk van het evangelie is niet primair de vergeving van zonde, het eeuwige leven, de vrede en begrijp me niet verkeerd. Dat zijn glorieuze gaven. Glorieuze zegeningen. Maar het grootste geschenk, broeders en zusters, primair is de gever van al die gaven en zegeningen. Dat is de glorie van het evangelie. Roemen in God. En roemen in God betekent dat hij onze grootste schat, onze diepste vreugde en onze ultieme verzadiging, bevrediging is geworden. Zoals Asaf in Psalm 73 schrijft. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. En hoe is deze vreugde in God mogelijk voor ons, die vijanden waren? Paulus herhaalt en hij bevestigt het. Door onze Heere Jezus Christus. En hij voegt de reden toe die direct terugklinkt naar vers 10. Door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Het woordje nu is cruciaal. De vreugde in God is niet alleen een toekomstige hoop. Het hoort onze huidige realiteit te zijn. Omdat de verzoening een volbracht feit is. Omdat het een volbracht feit is, horen we nu al te roemen en te genieten van de God met wie wij verzoend zijn. Dus het hele proces dat Paulus in deze 11 versen heeft beschreven, leidt tot dit ene glorieuze punt. De gerechtvaardigde zondaar is door het werk van Christus van een vijand van God veranderd in een aanbidder van God. Die zijn diepste en eeuwige vreugde vindt in God zelf. Nu, broeders en zusters, een vraag aan ons allen. En je kunt hem gewoon beantwoorden in je eigen hart. Geeft dit jullie vreugde? Geeft dit jullie vreugde? Hoe ben je hier vandaag gekomen? Met welke verwachting? En de reden dat ik dit vraag is, Gods woord geeft ons zulke glorieuze en diepe waarheden. Maar wat doet dit met onze harten? En ik bedoel dit absoluut niet op pietistische wijze om ons te doen twijfelen aan de echtheid van ons geloof. Dat is niet waarom ik dit vraag. Maar ik moet dit vragen. Waarom? Want het lezen en het horen van de rijkdom van Gods woord kan ons niet onveranderd laten. Het kan niet. Deze waarheden uit Romeinen 2 kunnen op twee manieren landen in ons hart. Dat kan landen als een indrukwekkend theologisch bouwwerk. We kunnen instemmen, knikken en het erover eens zijn dat het een correcte leer is. We kunnen de logica van Paulus bewonderen, de diepte van de Griekse woorden waarderen en toch kan het een waarheid zijn en blijven die ons hart volkomen koud laat. Ik hoop niet dat wij de type gemeente zijn waarin we ons alleen verheugen in het feit dat we vers voor vers door de schrift heen gaan en denken van, oh, wauw, wat een woord. Maar dat we ons verheugen in de God die dat woord heeft gegeven. En dat is waar het om moet draaien. Het moet draaien om de manier waarop de Heilige Geest deze objectieve waarheden gebruikt om ze tot een levende realiteit in onze ziel te maken. Want dan is de leer van rechtvaardiging niet langer alleen een doctrine, maar de waarheid die schuld en veroordeling wegneemt. Dan kun je je ook daadwerkelijk verheugen in het feit dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus zijn. Want ik ben gerechtvaardigd. Uit het geloof door zijn bloed. Dan is vrede met God niet langer alleen een status, maar de diepe innerlijke rust van een kind dat veilig is in de handen van zijn hemelse vader. Waarin je weet dat niets je zal wegrukken uit de handen van God. Dan is het staan in genade niet alleen een positie, maar de vaste grond onder je voeten wanneer de stormen van het leven je overkomen. Dan wordt roemen in verdrukking niet een onmogelijke opdracht, maar een bovennatuurlijk getuigenis van Gods kracht te midden van jouw zwakheid. En dan is roemen in God niet langer een religieuze plicht, maar de diepste vreugde en het hoogste verlangen van je hart. Laten wij, die door de genade geloven, leven in de realiteit van deze zegening. En laten we hem aanbidden, de God die ons niet alleen redt van de toorn, maar ons verzoend heeft met zichzelf, ons heeft aangenomen als zijn kinderen om voor eeuwig onze diepste vreugde in hem te vullen. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, trouwe God, wat een glorie, Heer. Wat een heerlijkheid. Dat wij, die krachteloos waren, die zondaars waren, goddeloos en vijanden, dat uw geest nu in ons een werk doet dat wij roepen, Abba Vader. Ik kan er met mijn verstand niet bij, Heer. Uw woord leert ons dit. En uw woord leert ons ook om te bedenken wat goed is, wat eerbaar is, wat recht is, wat waar is. En uw woord is de waarheid, Heer. Vader, ik bid, ik vraag voor ieder van ons, Heer, dat we niet als het ware stoïcijnse mensen worden die denken dat gevoel of wat dan ook onze vijand is. Maar dat we ook zien en dat we ons moeten realiseren dat ook ons gevoel vaak onderhevig is aan de zondeval. En dat we ons gevoel moeten laten informeren en laten drijven door de waarheid die we vinden in uw woord. Laat dit ons verkwikken. Laat een ieder heer die twijfelt hier vandaag, die worstelt met twijfel, die angstig is, die zorgen heeft, laat die verkwikt worden door de waarheid die we vinden in uw woord. Laat hen die niet geloven, Heer, gegrepen worden en de roepstem van onze Heer Jezus Christus, de goede herder, horen. En laat zij zich bekeren en laten zij geloven. Laat zij zich onderschikken aan de eeuwige en almachtige God die heerser is, een schepper is van hemel en aarde. U alleen, Heere God, komt alle eer, alle glorie, alle majesteit komt u toe. U bent goed, u doet goed. Wij loven en we prijzen uw naam en we zien uit naar die glorieuze dag dat we verenigd worden met u, Heer. Dat we onze Heer Jezus Christus mogen zien zoals hij is. En help ons, terwijl wij die verwachting hebben om godvruchtig te wandelen, om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen, om elkaar als broeders en zusters lief te hebben en te dienen, Heer, met vurige liefde. Mogen het zo zijn, Heer, dat gedreven door deze waarheid we ons beijveren om de band van de vrede te bewaren en te versterken. Uw naam zijt geprezen, tot in alle eeuwigheid. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden. Amen.